Leuk dat je luistert naar de Paard en Gezondheid podcast. Ik ben Emee de Rooy, paardenarts, chiropractor en acupuncturist. En dit is...
Ik ben Iris van Gulek en ik ben ook paardendierarts. Emee en ik hebben samen gestudeerd. En nu is onze missie om de gezondheidskennis van paardeneigenaren te vergroten en op die manier de gezondheid en het welzijn van paarden te verbeteren. En dat doen we graag in deze podcast.
Ja, nou daar zijn we weer. Weer een opname van alleen Emee. Dus weer niet Iris erbij, want voor haar was het even wat lastig om hierheen te komen. En dan heb ik het over hierheen, dat is in Linden, want ik zit naast Henk van der Veen van de Lingehoeve. Want we gaan weer een podcast opnemen. De vorige, nummer 121, ging over halsproblemen eigenlijk in het algemeen. En er waren zoveel vragen binnengekomen over ECVM, dat we zeiden van, nou, daar maken we een aparte opname van. Henk, wil je nog een keertje voorstellen voor onze luisteraars?
Ja. Nou, mijn naam is Henk van der Veen en ik zit ongeveer 26 jaar bij de Lingehoeve Diergeneeskunde hier in Linden. En eigenlijk doe ik mijn hele 35 jaar dierenarts zijn, doe ik alleen paarden. Ja. En de laatste tijd... De laatste jaren, na een tiental jaren, hè, zien we eigenlijk steeds meer halsproblematieken. Ja, en eigenlijk is de laatste 6-7 jaar is de ECVM steeds bekender geworden als probleem. Ja. In ieder geval als afwijking bij het paard. Vandaar deze podcast.
Ja, nou super fijn dat je te gast wil zijn en ons, je schat en ervaring en kennis met ons wil delen. De luisteraars en wij waarderen dat zeer. ECVM, wat is ECVM eigenlijk? Waar staat het voor?
ECVM staat voor Equine Complex Vertebral Malformation. Hè? Ja. Oftewel een afwijking in de wervels van het paard, hè, waarbij er meerdere soorten, de complex, hè, meerdere soorten afwijkingen aanwezig kunnen zijn. En het is dus een aangeboren afwijking.
Ja.
Dus dat is de malformatie. Dus de formatie is niet helemaal goed.
Nee.
En het is bij paarden. Hoewel eigenlijk het is begonnen bij kalveren.
Ja.
Het komt ook bij andere diersoorten voor. Maar het is bij paarden is het ook eigenlijk aanwezig. En is het via de pathologie, zoals je dat dan ziet. Zoals dat door Sharon May Davis is eigenlijk ontdekt is samen met Wim Bak, en die heeft daarover gepubliceerd, is dat een bepaalde afwijking in de wervels en dan met name de caudale halswervels.
Ja, dus de lage hals.
Hè,
ja.
Hoewel ook verder naar boven toe kunnen ook afwijkingen die binnen dat probleem vallen en ook de ribben. Hè, dus de eerste thoracale wervels en de tweede thoracale wervel,
ja.
Waar je dus soms ziet dat daar fragmentjes op de ribben zitten, of zelfs volledig afwezige ribben.
Ja.
Ik heb wel paarden gehad waarbij er gewoon maar een halve eerste rib aanwezig was.
Okay.
Dus het is eigenlijk een heel complex gebeuren,
ja.
Waar er verschillende soorten afwijkingen in het paard te vinden zijn die aangeboren zijn.
Ja, precies. En wat is dan de wat zie je dan voor afwijking of verandering aan de wervels?
Eigenlijk op de röntgenfoto is het meest voorkomende en het meest ook duidelijk de transpositie van de ventrale laminae. Nou, dat is een ingewikkelde term, maar de zesde halswervel heeft een wat bredere onderkant, normaal gesproken.
Mm-hmm.
En dan is één kant of twee kanten van die brede onderkant is verhuisd naar C7.
Naar de wervel daarna.
De wervel daarna, ja. De laagste halswervel.
Ja.
En ja, dat is dus aangeboren, want die zit daar of die zit daar niet. En dat zie je natuurlijk goed op de foto.
Ja,
dus op het moment dat je een röntgenfoto maakt, kun je direct al zien van, hey, dit is een afwijkende wervel, mits je natuurlijk een foto maakt waarop C7 goed zichtbaar is.
Ja.
Want daarom is ook een goede röntgenfoto belangrijk. Wil je in het kader van de halsproblematiek diagnostiek doen.
Ja, dus daar heb je goede apparatuur voor nodig. Is daar ook nog een speciale opnamerichting voor nodig? Of zie je het eigenlijk op de standaard
opnames? In principe, als je goede foto's maakt, kun je op de standaard opname kun je die transpositie prima zien.
Ja.
Wil je natuurlijk meer weten en of er meer aan de hand is, dan maak je de schuine, de uitprojecties.
Ja.
Want dan kun je ook de facetgewrichten en de andere dingen zien.
Ja, precies. Ja. Dus het is vast te stellen via de röntgen. Dan kwam er ook nog een vraag, kun je het aan de buitenkant zien aan een paard?
Dat is heel erg lastig. Hè? Ja. Als het eenzijdig is, is er een bepaalde asymmetrie. Dus soms kun je inderdaad asymmetrie zien. Soms kun je dat in de bespiering zien, maar dat is maar heel zelden.
Ja.
Meestal is het dan in de asymmetrie, in de beweging. Hè, dat het ene been net even iets actiever, voorbeen iets actiever is als het andere voorbeen. Soms is het in de balans zichtbaar. Dat je denkt van ja, dit paard heeft toch wel in de balans wat problemen. Maar verder is dat nog wel lastig, want het hele probleem is, ze zijn ermee geboren, dus ze raken eraan gewend.
Ja.
Hè? En het is ook niet, tenminste, het hoeft ook niet echt pijn te geven.
Nee.
Asymmetrie hoeft niet per se pijn te geven.
Nee, want dat is dan inderdaad natuurlijk ook een vraag die wordt gesteld. Heel veel vragen gingen daarover. Van, zijn er ook paarden die dan dus dit hebben, dus die transpositie, zonder klachten?
Ja, ja. Ja, als je kijkt naar functionele sportpaarden die gewoon in de topsport lopen. Ja, die zijn er zeker.
Ja, dus dan is het eigenlijk een toevalsbevinding. Die
dan,
je dan
noemen
doet.
Ze dat inderdaad. De toevalsbevinding is natuurlijk ook een toevalsbevinding. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen, als er geen pijn is, wil niet zeggen dat het paard ook meteen geen enkele hinder ervan ondervindt. Alleen ze redden zich ermee.
Ja, precies.
Dus en als je dan een goede ruiter hebt die op de juiste manier traint, die kan zich daar ook nog wel, die kan het paard daar prima mee functioneel houden. En zelfs in de topsport prestaties laten verrichten.
Ja, precies. Ja. Want dat is dan dus inderdaad de vraag, in hoeverre is er dan pijn? En als die pijn er niet is, heeft dat paard zich dan op die manier gewoon dus gewoon aangepast en heeft hij ermee leren leven?
Ja.
Ja. Ja. En bij hoeveel paarden zie je het? Want je zei net van de laatste jaren. Is daar een toename in te zien? Of hoe verhoudt zich dat ongeveer?
Ja, nou, kijk, er zijn nog geen exacte cijfers. Hè, maar als ik kijk, ik heb een keer gekeken naar hoeveel paarden ik in 2010, eigenlijk een dertigtal paarden die ik gekeurd heb, bekeken. Van, nou, hoe vaak komt dat dan voor? En ook naar paarden, patiënten, die dat, hoeveel komt dat voor? Ja, toen was dat ongeveer 10% van de paarden die dat had. Hoewel ik wel moet zeggen, en dat is de indruk, dat is heel subjectief, hè, dat ik bij paarden die ik als patiënt als afwijking heb opgeslagen, het wel iets vaker ziet als bij de normale paarden, toen ook wel. Maar je ziet ook bij 2016 heb ik dat ook nog even een keer gedaan. En toen zaten we al iets van 15-16% rond dat aantal. En nu kom je eigenlijk al richting de 30%.
Okay,
Dus er is zeker wel een toename van de hoeveelheid paarden met ECVM. Nou is het zo dat het ook al in de 18e eeuw voorkwam. Want er zijn skeletten van beroemde reekspaarden die dat ook hadden.
Ja.
Dus het is niet zo dat dat...
Het is niet nieuw.
Het is niet nieuw, alleen het is nu ontdekt.
Ja.
En het is een toename. Dat is natuurlijk wel een belangrijk punt.
Ja, precies. Ja. Enig idee waardoor die toename zou kunnen komen? Ja, er is meer onderzoek nodig, maar je hebt niet echt een verklaring daar nog voor.
Nee, er is dan niet echt een verklaring voor waarom het nu wat meer voorkomt. Eigenlijk zou je kunnen verwachten dat het wat meer voorkomt omdat er meer mee gefokt wordt.
Ja.
Oftewel, de paarden hebben iets waardoor ze aantrekkelijker zijn om mee te fokken.
Ja.
Maar dat is allemaal nog niet onderzocht. Ik denk dat er nog een heleboel onderzoek nodig is om daar gewoon wat meer duidelijkheid over te krijgen.
Ja, precies.
En daarom is het ook heel belangrijk dat daar aandacht aan gegeven wordt en dat er onderzoek ook gedaan wordt.
Ja, ja. En want je zei net, soms problemen met balans of dat je merkt dat het ene voorbeen wat actiever is dan het ander. Wat zijn klachten die waarmee eigenaren dan komen bij jou en waar daarbij dan ECVM blijkt?
Nou, eigenlijk is het zo dat als je de ECVM als vooral alleen de transpositie bekijkt, dat er eigenlijk niet eens zo heel veel paarden zijn die daar alleen klachten mee hebben.
Okay.
En dan is ook nog de transpositie, je hebt paarden waarbij alleen maar klein stukje bot verplaatst is. Er zijn ook paarden waarbij het er gewoon meer uitgebreidere veranderingen zijn in die C7. Dat ook een zenuwkanaal anders loopt. En dat is ook niet bij elk paard met transpositie, dat die zenuwen anders lopen en bloedvaten. Nee. Dus het hangt denk ik een beetje af van wat zijn de andere veranderingen dan alleen de transpositie. Die bepalen of het paard daar problemen mee heeft. Hè. Dus je hebt er wat snellere kans op wat artrose. Ja, komt dat dan door wat meer instabiliteit. Je hebt paarden die hebben er een bepaalde step in tussen C6 en C7. Dat niet mooi in één lijn ligt.
Ja.
En die paarden kunnen ook wel wat problemen ontwikkelen.
Ja.
Ook een beetje afhankelijk van hoe erg dat is. Want die step bepaalt dat het ruggenmerg, wat natuurlijk in het kanaal zelf loopt,
ja,
wel of niet een beetje in de klem komt of niet.
Ja, dat is inderdaad toch even voor de luisteraars met die step. Wil je dus zeggen dat het ruggenmerg dan dus
een knikje heeft.
Ja, precies. Ja, en dat heeft dan natuurlijk invloed.
Dat kan dus van invloed zijn op balans, neurologische...
Ja. Op de zenuwen, de zenuwsignalen die dan dus de spieren en het hele lijf aansturen.
Ja.
Dus dan is het dus de vraag van, goh, die transpositie, is dat dan waar dat paard last van heeft? Zie je dan bijvoorbeeld vaker andere veranderingen bij die paarden die transpositie heeft? Of is dat nog heel moeilijk te zeggen?
Dat is juist datgene waar nog zoveel onderzoek naar gedaan moet worden.
Ja.
Er zijn wel wat onderzoeken, maar ik denk dat het... En het is ook wel heel lastig, hè, want hoe bepaal je of een paard last heeft? Want er hangt natuurlijk ook een heleboel van de ruiter af en er zijn een heleboel factoren die dat... Omdat zeg maar pijn niet altijd een rol hoeft te spelen, pas als we veel verder zijn in de vorm van artrose of echt veranderingen, dan krijg je pas pijn.
Ja.
Dus het is heel erg lastig om daar goede objectieve gegevens te krijgen van wat is nou de hinder die het paard van zijn afwijking afwijking heeft of niet.
Ja, dat is gewoon heel lastig.
Dat is nog een heel lastig iets.
Ja.
Maar ik denk wel dat het nodig is om dat ook verder te onderzoeken en daar wel verder op in te gaan.
Ja.
Want dat ze dus asymmetrisch zijn, dat is gewoon een feit.
Ja, precies. Dat staat vast.
Dat staat gewoon vast.
Ja.
Dus op het moment dat je ze uit elkaar haalt, dan zie je gewoon dat de spieren en ook de bloedvaten en de zenuwen anders zijn aan de linkerkant als aan de rechterkant, als het eenzijdig is.
Ja,
je hebt ook paarden die tweezijdige transpositie hebben.
Ja.
Dus die zijn wel weer symmetrisch.
Die zijn symmetrisch in hun afwijking.
Ja, die zijn symmetrisch in hun afwijking. Ja. En dan is een beetje de vraag, kun je daar dan ook in dat onderzoek eruit komen van, hebben die dan misschien wat minder problemen, omdat ze wel symmetrisch zijn?
Ja. Dus, precies.
Maar er is allemaal nog onderzoek wat gedaan moet worden.
Ja, dat is gewoon op dit moment. We nemen dit nu op in 2023. Misschien zijn er mensen die het in 2030 luisteren.
Ja.
En dan denken van, god, dat jullie dat toen nog niet wisten. Maar op dit moment is dat gewoon nog niet vast te stellen. Zijn er dan bepaalde behandelmethodes? En zeg net, het is aangeboren. Dus ik kan me voorstellen, daar kun je niet veel aan veranderen. Dus dan gaat het meer om het management eromheen.
Ja, ja. Ja. Het management is sowieso bij caudale halsproblematieken belangrijk.
Ja.
Dus het management bij deze paarden is ook. En dan moet je gewoon kijken, waar zit de hinder die het paard ervan ondervindt?
Ja.
En hoe kun je dan het beste trainingstechnisch en fysiotherapeutisch en het hele gebeuren eromheen.
Het bekappen, alles.
Hoe kun je dat dan optimaliseren voor dit paard?
Ja, precies. Want er worden natuurlijk ook nog wel eens vergaande conclusies getrokken. Alleen op basis van die transpositie. Zijn er ook andere afwijkingen, zeg maar? Want dan worden er soms ook dingen aan gekoppeld. Ik denk dat dat ook een beetje komt omdat we toen bij kalveren het beschreven is dat er bepaalde orgaanafwijkingen ook werden gezien.
Ja.
Is dat iets wat je bij paarden ook ziet of gaan die conclusies te ver?
Nou, ik denk dat dat wel iets ver gaat. Daar is ook nog niet zo heel veel van bekend.
Nee.
Ik denk dat het ook belangrijk is om te kijken van, waar zit dan dat gen wat dat veroorzaakt? Ja. Dus in de DNA van het paard, waar zit dat dan? En wat doet dat gen dan precies? Is dat inderdaad die afwijking op de wervels? Of zijn er ook daarin verschillende genen belangrijk, waarbij sommige wel afwijkingen geven in organen? Want waarom heeft het ene paard dat in veel sterkere mate als een ander paard? Elk ECVM-paard is ook weer verschillend.
Ja.
Dus er kunnen verschillende van die afwijkingen kunnen aanwezig zijn. Soms is alleen de transpositie. En die transpositie kan ook nog heel verschillend zijn. Dus waarom is die uitingsvorm bij het ene paard veel uitgesprokener dan bij het andere paard?
Ja, er is gewoon nog heel veel vragen over dit onderwerp.
Er zijn nog een heleboel vragen blijven over. Helaas kunnen we de luisteraar dus niet alle antwoorden geven.
Nee, dat is jammer. Hè? Ja. Dat zouden we graag doen, maar dat is helaas niet zo. Nog wel een vraag die nu te binnen schiet eigenlijk. Want je zei net, ik zie het vaker, ook als je terugkijkt de afgelopen jaren. Is daar nog iets over te zeggen dat het in bepaalde populaties vaker voor lijkt te komen? Dressuurpaarden of springpaarden? Of is dat niet echt te zeggen?
Ja, dat is eigenlijk komt het bij elk ras komt het voor. Het is niet zo dat het bij één ras niet helemaal voorkomt.
Nee.
Tenminste, bij mijn weten. Maar ook dat is natuurlijk nog wel onderzoek voor nodig. Om dat goed uit te pluizen. Het komt ook bij elke discipline voor.
Ja.
Dus zowel bij dressuur als bij hobbypaarden. Dus het is nog niet aan te geven dat specifiek bij één discipline meer voorkomt dan bij de andere.
Nee, dus het lijkt
dan wel zo dat de ene discipline er wat meer last van heeft.
Ja. Ja, dat zou je inderdaad in theorie natuurlijk ook kunnen bedenken als je bepaalde halshoudingen vraagt of dingen ervan wil. Sowieso natuurlijk wordt er over het algemeen van een sportpaard meer gewenst dan van een recreatiepaard.
Ja.
En dan zul je misschien eerder tegen bepaalde dingen aanlopen. Maar dan is natuurlijk de vraag, verklaart dan de afwijking op de röntgenfoto of verklaart dan de ECVM het probleem? Of is er nog iets anders aan de hand?
Ja, precies.
Ja.
Nee, dat klopt. En heel vaak speelt er dan ook vaak wel dingen mee. Dat is natuurlijk bij paarden sowieso, in die hele wervelkolom, speelt dat mee. Dat paarden kunnen heel vaak nog best een bepaald probleem managen met hun eigen lichaam. Zoals bijvoorbeeld kissing spines. Dus het is natuurlijk een heel apart hoofdstuk.
Ja.
Maar even als voorbeeld. Heel vaak zijn er andere problemen die het effect van de kissing spines weer versterken.
Ja.
En als er alleen kissing spines is, dan redden ze zich. Maar als er dan ook nog een beetje uitvloos in het SI bij komt, of in de caudale hals, dan redden ze het niet meer.
Ja.
Dus het is altijd je moet eigenlijk altijd naar het paard als één geheel kijken. Want alles moet goed kunnen bewegen, wil het paard goed functioneel zijn.
Ja, precies. Ja, inderdaad.
Dus.
Ja, oké. Okay. Nee, dan denk ik dat ik alle vragen gesteld heb over ECVM. In ieder geval die er binnen zijn gekomen van de luisteraars. Heb je zelf nog toevoegingen over dit onderwerp? Of denkt van, dit moet de luisteraar echt weten?
Nou, Kees, het onderzoek, of het aanwezig is of niet, is denk ik heel belangrijk om een stukje evaluatie te krijgen van hoe vaak komt het nou voor in de populatie. Aan de andere kant, je moet altijd naar het paard kijken, hoe gedraagt hij zich. Het paard zelf geeft prima aan of hij er problemen mee heeft of niet.
Ja.
En het klinische beeld is voor mij eigenlijk wel heel erg doorslaggevend of iets acceptabel is voor een paard of niet.
Ja.
Dus op het moment dat er problemen zijn, of het paard het klinisch wel redelijk goed doet, en op de foto's wel duidelijk afwijkingen aanwezig zijn, doet het bepaalde klinische paard, of we daarmee verder kunnen of niet, het klinische beeld.
Ja.
Dus ik denk dat heel belangrijk is. Je moet echt gewoon kijken van, heb ik een happy paard? Is mijn paard gelukkig met het leven wat hij leidt?
Precies.
Of niet? En we moeten oppassen dat we alleen maar naar plaatjes kijken.
Ja.
Nou, dit ziet er toch wel slecht uit. Terwijl het paard prima zich ermee redt.
Dat is natuurlijk eigenlijk met alle aandoeningen die we eventueel in beeld kunnen brengen.
Dat is met alle aandoeningen die we in beeld.
Het gaat om het paard zelf. Het gaat erom het beeld wat het paard geeft. Ook wat de eigenaar ervaart. Gaat het goed? Is het te managen? En is mijn paard blij? Ik denk dat het allerbelangrijkste is. Nou, dankjewel. Ik hoop dat de luisteraars er veel van opgestoken hebben. En dat ze dus in ieder geval naar hun eigen paard kijken. En niet alleen naar het plaatje. Dus naar het levende paard kijken. Kijken hoe het paard zich redt. En dat het niet altijd zo wil zeggen dat alles verklaard wordt door wat we zien op dat röntgenbeeld.
Ja, en ik hoop dat we over 20 jaar veel meer weten.
Ja, precies. Ja, dan, ik denk dat je dan al wel je carrière als dierenarts dan misschien voorbij is. Of blijf je doorgaan?
Oh, blijf altijd mijn interesse houden.
Ja, precies. Nou, wie weet zit er Voor 20 jaar kunnen we nog eens een aflevering opnemen. Ja. Nou, heel erg bedankt. En dan wie weet spreken we elkaar nog een keer voor de podcast. Dankjewel.
Graag gedaan.